BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
Fijn dat je luistert naar BNR Beter, het programma over de zorg van morgen. Waarbij we vandaag in een gave experimentele behandeling duiken. En die behandeling die heeft alles te maken met de knie. Want, echt waar, knieproblemen zijn een van de meest voorkomende klachten bij de huisarts. En nee, niet alleen bij ouderen, maar juist ook bij jonge mensen die bijvoorbeeld veel sporten. Jaarlijks worden er tussen de 15.000 en 20.000 knieprotheses geplaatst. Maar dat wordt anders dankzij een nieuwe experimentele behandeling. Waarbij stamcellen van een kind worden gebruikt in een kapotte knie. En ja, dan groeit er als het ware een stukje nieuwe knie weer terug. Roel Kusters is het brein achter dit project. Hij is orthopedisch chirurg aan het UMC Utrecht. Welkom Roel.
Dankjewel.
En mooi natuurlijk, zo'n behandeling met stamcellen van kinderen. Maar ethisch zitten er wel wat haken en ogen aan. En dat is dan weer het terrein van Manon van Daal, bioethicus aan het UMC Utrecht. Jij ook welkom Manon.
Dankjewel.
Roel, ik begin met jou, want jij hebt deze nieuwe techniek met stamcellen van kinderen ontwikkeld. En als ik het dus even goed samenvat, dan gebruik je stamcellen van een kind die je mixt met weefsel uit de knie van de patiënt, hè, die een kapotte knie heeft. En dat plaats je dan weer terug in die kapotte knie en dat gaat dan groeien. Zeg ik het zo goed?
Ja, zeker. Dat klopt helemaal. Ik heb het uiteraard niet alleen ontwikkeld.
Nee.
We hebben een heel team gedaan.
Dat snap ik. Maar goed, jij bent wel je bent een van de drijvende krachten erachter. Oké, voordat we erop ingaan hoe dat werkt, wat deed je hiervoor toen dit nog niet mogelijk was? Wat deed je dan bij bijvoorbeeld een jongere die met een kapotte knie bij jou kwam?
Nou, een tijd geleden toen was er eigenlijk nog geen goede behandeling voor. En sinds een aantal jaren kunnen we ook een kraakbeentransplantatie uitvoeren.
Ja.
En die behandeling, dit is eigenlijk een innovatie daarvan. Want dat is een behandeling waarbij we kraakbeen uit de knie nemen.
Mm-hmm.
En deze biopsies gaan naar een laboratorium in Duitsland, in Berlijn. En daar worden dan die kraakbeencellen gekweekt. En na ongeveer een week of zeven worden deze cellen bij een tweede operatie worden ze teruggeplaatst.
Oké. Dus dan krijg je eigenlijk een gekweekte knie, maar dan buiten de knie zelf. En die gaat in een tweede operatie weer terug.
Ja.
Waarom is dit dan beter, de nieuwe variant waarbij het eigenlijk in de knie gaat groeien?
Ja, bij deze behandeling doen we alles op één dag. Dus patiënten hoeven niet twee operaties te ondergaan, maar één.
Ja.
Er zit geen zeven weken tussenperiode in. Dus patiënten kunnen sneller beginnen met het herstel.
Ja.
En we zijn ook niet meer afhankelijk van een laboratorium wat in Berlijn ligt.
Ja, dat scheelt. Ja. Is dit nou eigenlijk ook precies wat kweekvlees is? Hè? Want daar horen we heel veel over in het nieuws. Dat je stamcellen van de varken gebruikt waar vlees uit groeit. En dan hoef je dat varken dus nooit meer te doden. Maar kun je toch echt vlees van een varken eten? Is dit nou eigenlijk hetzelfde theorie?
Ja, in essentie komt het wel op hetzelfde neer.
Ja. Is het beter dan een prothese? Een knieprothese, hè? Gewoon een nepknie, een kunstknie?
Ja, deze behandeling is bedoeld voor mensen, voor jonge mensen die dus een kraakbeenprobleem hebben, een beschadiging. En dit zijn mensen onder de 45, 50 jaar. En daar is een knieprothese eigenlijk geen goede optie voor.
Waarom niet?
Omdat we weten dat de patiënten die op die leeftijd een prothese krijgen, dat die prothese niet zo lang meegaat. En dat patiënten niet zo tevreden zijn met die prothese. En dan heb je vervolgens weer een nieuwe knieprothese nodig. Dat heet dan een revisieoperatie.
Ja.
Zo'n revisieoperatie is een veel complexere ingreep die vele malen duurder is en veel meer complicaties oplevert.
Ja,
op deze jonge leeftijd is een knieprothese eigenlijk geen goede optie.
Nee, dus met alle respect, een kunstknie is echt iets voor ouderen.
Ja, en daar werken we dan
met
één voor.
Ja, want die kunnen dan met één knie tot het einde van hun leven in principe doen. Maar bij een jongere heb je die revisieoperaties nodig.
Precies.
Ja. Het is dus nog een experimentele behandeling. Manon, jij bent bioethicus. Ik zei in het begin al dat er toch wel wat ethische haken en ogen hieraan zitten. Neem eens even één schot voor de boeg. We gaan er straks nog uitgebreid op in. Maar wat is jouw grootste bezwaar dan tegen deze nieuwe behandeling?
Allereerst wil ik zeggen dat ik denk dat er heel veel voordelen aan deze behandeling zitten. Omdat er heel veel gewonnen wordt eigenlijk.
Mm-hmm.
Ik denk dat er nog wel wat vragen te stellen zijn over bijvoorbeeld het gebruik van die donorcellen. Waar komen die vandaan? Van een kind.
Mm-hmm.
Waar komen die vandaan? En daar gaan meestal biobanks aan komen daar aan te pas.
Biobank, waar die stamcellen worden opgeslagen.
Ja, dat kan je eigenlijk vergelijken met gewoon een bibliotheek waar boeken opgeslagen zijn. Maar hier zijn dan cellen van mensen opgeslagen, of weefsels. En die werken namelijk met een bepaalde toestemming van mensen die doneren.
Er wordt gewoon geld aan verdiend.
Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Er zijn commerciële biobanken en er zijn biobanken die bijvoorbeeld binnen het UMCU zijn, die niet commercieel zijn.
Mm-hmm.
Maar daarin kunnen nog steeds onderzoekers die binnen het UMCU werken samenwerken met bedrijven die een wel een winstoogmerk hebben.
Ja, en waarom dat mogelijk een gevaar is en voor wie dan, dat bespreken we zo meteen. Eerst gaan we even luisteren naar Isabel. Want ik ging langs bij patiënt Isabel. Zij is 30 en zij kreeg inderdaad zo'n experimentele behandeling. Naar boven in Den Haag, toch een trapje op.
Hallo.
Met Isabelle?
Zeker, Isabelle Severins.
En ik mag jou meehelpen je koffer inpakken, want jij hebt plannen deze week.
Ja, ik ga snowboarden in Oostenrijk.
Snowboarden, ik zie inderdaad al een broek en een muts en een jasje klaar liggen.
Ja, mijn helm en mijn bril.
Maar snowboarden is gewoon een extreme sport. En dan kom ik hier omdat jij een knieoperatie hebt gehad.
Ja.
Jij bent een van de eerste Nederlanders die een soort van nieuwe knie heeft gekregen op basis van stamcellen van iemand anders.
Ja, een van de eerste, ja. Ik zou niet zeggen nieuwe knie, want het is echt wel een groot gedeelte ook nog van mezelf. Maar er is ook een stukje wat opnieuw geheeld is, zeg maar.
Ja. Laten we bij het begin beginnen, want wat was er mis met jouw knie?
Nou, ik hockeyde op best hoog niveau. Ik dacht dat het een beweging was die ik daar had gemaakt. Ik had bij mijn andere knie ook al een operatie gehad aan mijn kruisband. Dus ik vreesde het ergste, zeg maar.
Wat een blessure, dacht je?
Ja, bij de MRI bleek dat het toch ging om kraakbeen in plaats van mijn kruisband.
Toen... Wat was er mis met dat kraakbeen?
Ja, er was een stukje weg. Je hebt wel eens gehoord van slijtage, maar bij mij was er een klein stukje weg. En dat noemen ze een kraakbeenfractuur. En dat betekende dat gewoon dat er een klein stukje weg is en dat je daar gewoon heel erg veel impact voelt. En dus eigenlijk direct contact hebt met het bot, als het ware. Dus dat voelde ik heel erg als ik aan het hardlopen was. Of en voor mij ook dus hockeyen en snowboarden.
Isabelle ging onder behandeling bij het UMC Utrecht. Maar al snel bleek dat het stuk afgebroken kraakbeen groter was dan gedacht. Toen werd ze gevraagd om mee te doen aan de impactmethode. Het experiment met het gebruik van stamcellen van een kind in Isabels knie.
Nou ja, na de eerste keer uitleg ga je daarover nadenken. Nou ja, en eigenlijk was er voor mij geen twijfel. Mijn situatie zou niet veranderen op het moment dat ik hier niet iets mee zou doen. En als ik er niets mee ga doen, dan kan ik ook niet meer doen wat ik uiteindelijk het leukste vond. En dat is, hockeyen was dat. Maar ook het snowboarden en überhaupt sporten, actief zijn.
Hoe lang is het geleden, de operatie?
Augustus 2020.
Ja.
Dus,
al bijna 4 jaar.
Ja.
Hoe ziet je knie eruit? Mag ik hem zien?
Ja, dat mag. Ja.
Een goede Jaap. Dat litteken neem ik aan is van de operatie.
Ja, zeker. Ja. Ik heb een hele grote snee over mijn knie heen, als het ware. En ze hebben hem eigenlijk in de breedte een beetje opengetrokken.
Mm-hmm.
En zijn daarmee naar binnen gegaan.
Ja, want ze halen dan dus weefselcellen van jou eruit, maar ze mengen dat met cellen van in dit geval een kind.
Ja, klopt. Ja, dus de stamcellen waar jij het over hebt,
ja.
Die mengen ze daarmee en dan met een soort pasta-achtig kleven ze het dan weer terug bij jou in je knie.
En dan gaat het groeien en dan gaat het helen en dan krijg jij eigenlijk hele gezonde cellen in dat kraakbeen terug.
Ja, dat klopt.
En nou de knie van een kind?
Nou, gedeeltelijk misschien, want het is een klein stukje. Want de rest is wel van mij natuurlijk. Maar gedeeltelijk eigenlijk wel, zo kan je het wel zien.
Ja,
en je kan het ook terugzien op de MRI. Er is een MRI een jaar na dato, een half jaar na dato gedaan. En daar kan je zien dat er daadwerkelijk groei is ook. Dus dat er echt een laagje op is gekomen.
Nee. En het hersteltraject, moest je flink revalideren of valt dat heel erg mee?
Nee, het was wel pittig revalideren. Traject tot 12 maanden minimaal. Al was het bij mij ook nog wel langer. Ik mocht er niet op leunen de eerste tijd. Maar ja, daarna ga je weer lopen. Dus dat ga je oefenen. En fysiotherapie daarna natuurlijk, waarbij je dat ook doet.
Kan je nu alles weer?
Ja, alles wat ik wil. Op mijn knieën zitten is niet heel fijn.
Nee?
Nee, en hurken, echt buiten die 90 graden, zeg binnen die 90 graden. Ja, dat vind ik toch niet heel prettig.
Wat voel je dan?
Ja, druk op de knieën.
Maar als ik jou nu vraag, doe even 3 jumping jacks en 3 squats, dan geen probleem.
Oh, dan kan dat prima, ja.
Laat zien?
Zeker.
Alsof er nooit iets is gebeurd.
Nou,
voor mij dan, hè?
En dat is misschien wel, misschien voor de mensen thuis wat minder, maar als je die microfoon bij mijn knie houdt, dan hoor je het wel.
Oh ja?
BNR Beter.
Je luistert naar BNR Beter. De gast zijn bioethicus Manon van Daal en orthopedisch chirurg Roel Kusters. We praten dus over een nieuwe experimentele behandeling. Waarbij stamcellen van donoren, die kun je dus in dit geval plaatsen in een knie van een patiënt. Waardoor kraakbeen weer als nieuw teruggroeit. Roel, we hoorden dus een patiënt van jou, Isabel. Is de behandeling inderdaad bij haar compleet volgens boekje, zoals verwachting, verlopen?
Ja, wat mij betreft wel. Zij vertelt heel goed dat zij weer gewoon kan sporten, wat ze voorheen niet kon. Mm-hmm. Dus wat mij betreft is het dan geslaagd. En wat wij ook, het gaat enerzijds natuurlijk om wat patiënten ervaren, dat ze tevreden zijn met de behandeling. Maar ja. Anderzijds hebben we natuurlijk ook als dokter, kijk je ook naar niet alleen wat patiënten ervaren, maar ook bijvoorbeeld dat we MRI-scans maken. En dan zien we bij patiënten die deze behandeling hebben ondergaan ook weer daadwerkelijk kraak binnen een cel laten zien.
Ja, voorkomt dit dat zij later een knieprothese moet? Of kan het nog steeds zo zijn dat dat nodig is?
We zullen dat voor haar natuurlijk nog moeten zien. Ze is nog hartstikke jong. Wat we nu weten is dat de eerste patiënten zijn bijna 10 jaar geleden behandeld. Dus een heel langdurig traject. En we vervolgen die patiënten allemaal. En we kijken natuurlijk van, zijn er patiënten die inmiddels een knieprothese nodig hebben? En dat is tot op heden niet gebeurd.
Nee.
Dus het lijkt alsof we knieprothese in elk geval sowieso op dit moment kunnen uitstellen.
So far, so good, yes. Zeggen we dan. Dan even de kosten. Want deze behandeling, die stamcellen van een kind in de knie terugplaatsen. Hoe duur is dat?
Het zit ongeveer in dezelfde range als een knieprothese.
Ja.
Dus als je deze behandeling, zeg maar de kraakbeentransplantatie, dan zit je om en nabij, denk 30.000 euro.
Dat is voor de oude behandeling?
Dat is de oude behandeling. Ja. En deze behandeling kost ongeveer de helft daarvan.
Oh, nou, dat vind ik wel een stuk goedkoper.
Ja, dus we besparen sowieso 1 operatie bij de patiënten. Ja. En besparen de helft van het geld. Dus wat dat betreft is er een duidelijke winst behaald.
Nou ja, en je hebt nu zo'n 100 patiënten gehad, hè, meen ik, die aan deze proeffase hebben meegedaan. Het is in de experimentele fase. Waarom kan je het nu nog niet aan iedereen aanbieden?
Nou, als je zo'n nieuwe behandeling hebt, zeker een celtherapie, dan moet je een heel veel eisen voldoen. Ten eerste moet je aantonen dat het ook een effectiviteit heeft. Dat zeg maar de behandeling ook goed werkt en dat mensen tevreden zijn.
Dat duurt lang.
We zijn nu de laatste data aan het verzamelen. Zodra we het hele pakket compleet hebben, dan gaan we dat voorleggen aan de collega's van de beroepsgroep. Dus de Nederlandse Orthopedische Vereniging.
Ja.
En aan hun gaan we laten zien van, nou, zijn jullie het ermee eens dat dit een behandeling is die gewoon in het standaard pakket thuis horen voor deze patiënten? Dat is stap 2. En de volgende stap is dat we deze behandeling moeten laten registreren bij het Europees Medisch Agentschap, de EMA.
Ja, de toezichthouder.
Exact.
Ja.
En dat is een heel, dat is een traject wat we aan in gang in zetten zijn, maar wat ook veel tijd kost. Dat is de volgende stap.
Nou, en heel veel geld, toch?
Ja, dat is ook niet goedkoop. Normaal zit er een farmaceutisch bedrijf achter een nieuw medicijn, want dit wordt geregistreerd als een medicijn, deze celtherapie.
Oh, echt waar? Dit valt onder het kopje medicijnen?
Ja, want dat is de strengste wetgeving en daar valt celtherapie onder.
En nu zit er geen farmabedrijf achter, want jullie hebben het vanuit het UMC Utrecht zelf gedaan.
Ja.
Wordt gefinancierd met geld van?
Van de overheid. We hebben studies gedaan.
Dus van mij, belastingbetaler.
Exact, ja. En Reuma Nederland heeft ook meegefinancierd.
Reuma Nederland ook. Oké, maar dus dit is met maatschappelijk geld. En dan uiteindelijk moet je naar de EMA. Nou weet ik dat dat meer dan 6 ton kost om dat bij de toezichthouder om het erdoor te krijgen.
Ja, dat zijn zeg maar de kosten om een medicijn te laten registreren. Er zijn allemaal verschillende onderdelen die geld kosten.
Ja.
Nu is het wel zo dat als je een vinding hebt vanuit de academie, er zit geen bedrijf achter, dan zou je in aanmerking kunnen komen voor bepaalde kortingen. Maar nog steeds, iedere euro die we moeten betalen aan de EMA is er eigenlijk 1 te veel, omdat het maatschappelijk geld is.
Ja.
Dus, ja.
Maar wat ga je doen? Ga je dat inderdaad zelf doen of ga je een commerciële partner zoeken?
Ja, er zijn al mensen die ons geadviseerd hebben om dit inderdaad in een zogenaamd spin-off bedrijf onder te brengen.
Ja.
Dus dat is zeker een van de opties.
Ja, maar je weet het nog niet. Je hebt nog niet een sterke voorkeur zelf.
Nou, persoonlijk, ik werk zelf als orthopedisch chirurg bij het UMC Utrecht. En ik vind het hartstikke leuk om daar te werken. Dus ik weet niet zeker of ik wel ook richting een spin-off bedrijf.
Jij blijft liever opereren, kan ik me
voorstellen. Ik behandel heel graag patiënten.
Ja. We hadden het er net al over, Manon, over de ethische bezwaren. Hè? Een commerciële partij gaat misschien wel aan de haal met de stamcellen. Laten we even bij het begin beginnen. Die stamcellen van hier, van een kind, wat in de knie van Isabel is. Hoe komen we daar aan die stamcellen?
Ja, vaak, volgens mij in het geval van Roel, zijn dat stamcellen van kinderen, van bijvoorbeeld broertjes of zusjes van met iemand met leukemie.
Ja.
Die worden dus voor iets anders eigenlijk gedoneerd. En dat gaat via een, eigenlijk noemen we dat broad consent. Dus hele brede toestemming geef je eigenlijk om die cellen voor eigenlijk bijna alle toepassingen te kunnen gebruiken in de toekomst. Dus die we ook nog niet weten.
Maar waarom zou je dat doen? Want je kan toch zeggen, ja, maar wacht even. Mijn ene kind doneert stamcellen voor mijn ernstig zieke kind. Daar is het voor bedoeld. En niet om nog verder mee aan de haal te gaan.
Nee, het gaat eigenlijk om dat we zo'n biobank kunnen creëren. Ja? Op basis van eigenlijk een soort duurzamere manier. En daardoor vragen we dus aan deze mensen een breed consent.
Mogen we het ook voor wetenschappelijke doeleinden?
Ja.
Ah, en dan voel je je heel nobel als ouder van tuurlijk, als er nog stamcellen over zijn.
Bijvoorbeeld, ja.
Dan kunnen jullie daar goede dingen mee doen.
Ja, ja, dat zou een reden kunnen zijn.
Ja. Ja. En dan zou je zeggen, er gebeuren ook goede dingen mee. Want in dit geval Roel heeft daar een mooie behandeling mee ontwikkeld. Dus waar zit jouw bezwaar of jouw angst?
Waar wij bezwaar of angst ligt ook vooral wat wij hebben gezien in onderzoek, is dat we hebben met mensen die potentieel donor kunnen zijn in dit soort gevallen gesproken. Niet ouders van kinderen trouwens, maar vooral ook volwassen mensen.
Ja?
Dat daar toch, als daar het woord commerciële bedrijven of bedrijf wordt gevallen, dat dat toch een soort van ongemakkelijk gevoel geeft.
Ja.
En, maar daar stopt het een beetje. Dus we weten dat mensen daar eigenlijk niet echt mee eens of zich daar helemaal gemakkelijk bij voelen.
Maar dat is ook best wel terecht, denk ik. Want een commerciële partij, die mag in principe dan doen wat hij wil met mijn stamcellen.
Ja, nou, altijd gaat, als dit zeg maar gebeurt en die cellen via de biobank van het ziekenhuis komen, komt daar altijd een medisch-ethisch toetsingscommissie te pas.
Oh, ja?
Dus die gaat altijd checken, is dit onderzoek wat de arts bijvoorbeeld in dit geval Roel wil doen, is dat, valt dat binnen de richtlijnen?
Mm-hmm.
Dus in die zin wordt dat altijd getoetst. Dus er kan niet zomaar staan dat er mega veel geld of zo
aan verdiend zou worden.
Het ding is dat onderzoekers, ook van bedrijven, ook via een andere weg aan die weefsels kunnen komen. En dat gaat dus via een commerciële biobank. Daar
gewoon
komt dus
kopen.
Bijvoorbeeld geen medisch-ethische toetsingscommissie te pas.
Ja, ja.
Ik zit midden in dit onderzoek, dus ik ben het zelf ook nog aan het uitpluizen hoe dat nou allemaal zit. Maar waar ik wel achter ben gekomen, is dat deze constructies erg ingewikkeld zijn.
Ja.
Dus om dat als mogelijk patiënt of donor te kunnen begrijpen wat hier allemaal mee gebeurt, is erg moeilijk, aangezien ik er, het is
een hele schimmige wereld misschien wel.
Nou, schimmig, ja, en ingewikkeld. En het is ook nog vrij nieuw, omdat we bijvoorbeeld, dit bestaat allemaal nog niet mega lang.
Nee.
Dus dit soort structuren en systemen moeten ook nog opgezet worden.
En laten we zeggen, in stamcellen zit gewoon DNA, Roel.
Ja, dat klopt.
Dus kunnen we nu zeggen dat bij Isabel in de knie DNA van het kind zit, van haar donor?
Ja, niet meer.
Oh.
Ja, dat hebben we ook onderzocht.
Ja.
Want we hebben heel veel facetten onderzocht van deze behandeling, omdat het zo nieuw is. En bij de eerste 35 patiënten die we behandeld hebben, daar hebben we gevraagd, mogen we een tweede operatie doen om in de knie te kijken na een jaar of er weefsel gegroeid is.
Ja.
En ook dat we dan een klein beetje biop uitnemen.
Mm-hmm.
Nou, dat hebben we mogen doen bij bijna alle patiënten, wat heel bijzonder is. Want ze hadden eigenlijk verder geen andere reden om die operatie te ondergaan dan dat we die onderzoeksvraag hadden. En hebben we uit dat nieuwe weefsel hebben een biopje genomen. Dat hebben we enerzijds onder de microscoop bekeken om te kijken van, zit er nog, is dat echt kraakbeen wat daar gegroeid is? En anderzijds hebben we dat ook met DNA-analyse onderzocht. Om te kijken, is het DNA?
Is het nog jouw DNA?
Ja, is het je eigen DNA of is het de DNA van die donor?
Ja.
En het bleek dat het DNA van de donor niet meer aanwezig was.
Oké. En dat kan je uit één biopt opmaken. Het is niet dat je toevallig misprikt en dat daarnaast wel een stukje DNA van het kind nog kan zitten.
Ja, alles is mogelijk, maar dit is wel. Je kan wel goed zien dat je uit het nieuw gevormde weefsel een biopje neemt. Ja.
Oké, ja, want dat lijkt me heel belangrijk ook als donor of als ouder van de donor, dat je toch wel zeker wil weten dat dat DNA niet in iemand anders zit. Want ja, je zal maar later op een plaatsdelict geconfronteerd worden met het DNA van jouw kind. Ja, weet jij veel? Toch?
Ja, en in het kader van veiligheid is het ook heel belangrijk. Dus dat was iets wat we heel graag wilden onderzoeken.
Ja, Manon, als je eenmaal je stamcellen hebt weggegeven aan zo'n biobank, of die nou in particuliere handen is of in maatschappelijke handen, zou ik maar zeggen. In hoeverre heb je dan daar nog wat over te zeggen? Ben je nog eigenaar van je eigen stamcellen in zo'n biobank?
In principe, als jij bijvoorbeeld consent hebt gegeven, zou dat voor alle mogelijke doeleinden kunnen gebruikt worden, mits dat natuurlijk ook in dat formulier staat.
Dus nee, ze mogen ermee doen wat ze willen.
Maar in die zin mag je ook altijd weer terugtrekken. Dus die mogelijkheid moet er zijn.
Ja.
Kijk, wat mijn vraag dan daarbij is, stel jouw ouders hebben dat ooit besloten toen jij kind was en jij bent hier bijvoorbeeld misschien niet van bewust dat die er zijn of opgeslagen zijn in een biobank.
Mm-hmm.
dan is het moeilijk, ja, is het moeilijk natuurlijk om die terug te trekken,
nou,
als
sowieso,
je niet van meet.
Als jij 3 bent en 15 jaar later ben je 18, ga maar eens even jagen op welke biobank was dat. En waar zijn mijn wat is er in die tijd met al mijn stamcellen gebeurd?
En daar is nog niet echt een globaal of nationaal systeem in.
Ja.
Nou, en dat maakt het bijvoorbeeld moeilijk om het ook terug te trekken.
Nou ja, want daar stip je eigenlijk zelf het ethische dilemma aan. We gebruiken de stamcellen van kinderen. Waarom eigenlijk, Roel?
Nou, omdat de stamcellen van kinderen veel beter werken dan van volwassenen.
Jong, beste kwaliteit.
Ja.
Gewoon nog helemaal fit.
Ja.
Dus de beste stamcellen. Manon, ja, dat is dan toch een beetje... De ouders moeten toestemming geven. Dat is toch een beetje een moreel dilemma, kan ik me ook voorstellen als ouder.
Ja, ja. Dat is zeker heel moeilijk. En kijk, als moment van toestemming geven zijn er eigenlijk 3 punten die heel belangrijk zijn. Dat is namelijk dat het vrijwillig gebeurt. Dat iemand eigenlijk de informatie van de arts goed genoeg kan begrijpen om die keuze te kunnen maken. En dat je wilsbekwaam bent, dus eigenlijk boven de 18 bent.
Ja.
En ja, dat zijn toch 3 factoren waarbij je ook kan kijken. Hè, als je ouder bent van een heel ziek kind, maak je misschien andere keuzes dan...
Onder stress staan.
Ja. Dus ik denk dat daar zeker wat haken over.
Roel, dan hè, dus een biobank gevuld met stamcellen van kinderen, waarvoor inderdaad dan ouders toestemming hebben gegeven, mogelijk onder druk of onder stressvolle omstandigheden. En mogelijke commerciële partijen die daar vervolgens mee aan de haal gaan. Wat ze er dan ook mee gaan doen. Klinkt alles bij elkaar als best problematisch voor jouw behandeling.
Nou, vooralsnog, wij handelen heel zorgvuldig. Dus wat wij voor ons onderzoek hebben gedaan, is dat wij niet eens toestemming hebben gevraagd aan de lokale ethische commissie, maar dat we naar de landelijke commissie, de CCMO, moesten gaan om toestemming te vragen voor deze studie, zodat alle zorgvuldigheidseisen worden onderzocht en dat we eraan hebben voldaan. Dit is een onderzoeksverband. De volgende stap, als we dan commercieel deze behandeling gaan aanbieden, ja, dan zullen we dit absoluut moeten meewegen van hoe kom je aan deze cellen en hoe zijn ze verkregen en zijn de mensen ook vrijwillig mee akkoord gegaan.
Ja, en jij doet dat netjes, maar als dit zometeen een brede behandeling wordt die misschien wel wereldwijd wordt ingezet, ja, gebeurt het overal zo netjes.
Nou, in Europa zijn er gewoon wetten voor, dus daar kan je niet zomaar omheen. Buiten Europa, ja, daar zijn andere regels.
Ja. Wat betekent het voor het aantal donoren? Want we hebben veel donoren nodig met de juiste stamcellen natuurlijk, als dit een grote, brede behandeling wordt, Roel.
Nou, dat valt wel mee, want je kan van zelfs van 1 donor kan je de cellen blijven kweken en dan kan je heel veel patiënten mee behandelen. Dus,
oh, 1 is genoeg?
In theorie is 1 genoeg.
Ja. Dat scheelt dan wel weer. Ben ik wel tot zo...
Alleen daar Manon? Zit misschien ook nog wel een ethisch element aan. Is dat je dan dus 1 persoon... dat diegene daar denk ik toch wel van op de hoogte gebracht moet worden. Dat bijvoorbeeld breed ingezet wordt.
Dat er heel veel mensen op zich worden geholpen dankzij jouw stamcellen. Je zou het ook kunnen beschouwen als iets heel moois en iets heel nobels.
Absoluut.
Als het jou verder niet raakt natuurlijk.
Ja,
hè?
Ja. Maar als daar vervolgens natuurlijk misschien commerciële bedrijven wel geld mee verdienen, is het...
Daar moet je dus echt open kaart over spelen.
Ja, en, dat denk ik wel.
En heel scherp op toezien.
Ja.
Tot slot, waar gaat het heen? Want Roel, jij doet dit nu met knieën. Maar dit kan natuurlijk, neem ik aan, er zit meer kraakbeen in het lichaam.
Ja, vaak worden nieuwe kraakbeenbehandelingen voor het eerst bij knieën getest. Omdat dat makkelijk toegankelijk is. En dat er gewoon heel veel mensen zijn met knieklachten. Maar dit kan ook worden gebruikt in andere gewrichten. Daar ben ik van overtuigd.
Welke?
Op dit moment wordt het in studieverband ook voor het eerst onderzocht in de heup. En dat is in een ziekenhuis in Amerika, in de Mayo Clinic. Andere gewrichten ben ik nog niet van op de hoogte. Maar het zou bijvoorbeeld ook in de enkel kunnen. Of misschien in de schouder.
Polsen?
Ja, dat is wat kleiner, maar dat zou in theorie ook kunnen, ja.
Dus dit kan echt nog een vrij gemeengoed behandeling worden, als ik het zo hoor.
Nou, die hoop heb ik wel.
Dank jullie wel. Bioethicus Manon van Daal en orthopedisch chirurg Roel Kusters, beide werkzaam aan het UMC Utrecht. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Hij is terug te luisteren, natuurlijk, als podcast. Mijn naam is Nina van den Dungen en graag tot snel.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.